Welkom. Je luistert naar een aantal fragmenten uit het boek Stap in de Vortex, Harmonie in al je relaties. Van Esther en Jerry Hicks en Abraham. Je relatie met je ouders. Natuurlijk zijn je fysieke ouders van grote betekenis voor je. Want hadden zij geen relatie met elkaar gehad, dan zou jij niet bestaan in je huidige fysieke vorm. Maar er bestaan vele misverstanden, of wat wij noemen gebrekkige veronderstellingen, met betrekking tot de relatie met je ouders. Vanuit je niet-fysieke gezichtspunt begreep je dat je fysieke ouders in belangrijke mate jouw toegang zouden vormen tot fysieke ervaring en dat je geboren zou worden in een omgeving die stabiel genoeg voor je zou zijn om een fysiek houvast te vinden. Je wist dat je ouders, of anderen zoals zij, je zouden ontvangen en je bekend zouden maken met je nieuwe omgeving. Je wist dat er een periode van gewenning zou zijn en je voelde enorm veel waardering voor degene die je zouden verwelkomen. Je begreep dat je ouders, die al aan hun fysieke omgeving gewend waren, je zouden helpen voedsel, onderdak en fysieke stabiliteit te vinden. Maar je had niet de bedoeling hun te vragen je levensdoel voor je te bepalen, of je te adviseren over de juistheid of effectiviteit van je fysieke reis. In feite wist je vanuit je niet-fysieke gezichtspunt van voor je geboorte dat jouw persoonlijke richtsnoer op de dag dat je geboren werd meer intact zou zijn en daardoor effectiever dan dat van de volwassenen die je zouden begroeten. Met andere woorden, toen je pas geboren was in je fysieke lichaam was de relatie tussen jou en jou, je niet-fysieke innerlijke wezen, nog zo dat je nog vrijwel die ene pure positieve energie was. Maar in deze allereerste nieuwe dagen in je fysieke lichaam begon je een geleidelijke verschuiving in je eigen bewustzijn te ervaren. Precies zoals je van tevoren al wist. Terwijl je een persoonlijk gezichtspunt begon te vormen. Vanuit jouw fysieke perspectief. Van je nieuwe aardse omgeving. En in dat proces werd jouw energie of bewustzijn 2 in plaats van 1. Met andere woorden, als pasgeboren baby in de armen van je moeder waren er in jou 2 vibrationele gezichtspunten actief. En zo begon je toen emoties te voelen. Je kwam net uit een omgeving waar je absolute kennis had van het welzijn van het universum en van de planeet Aarde en van al dat is. Dus toen je moeder je vasthield en zich zorgen over je maakte, voelde je je ongemakkelijk. Wanneer je ouders zich overweldigd voelden door hun levens, voelde je je ongemakkelijk. Wanneer ze naar je staarden in pure liefde en waardering, voelde jij de balans van hun wezen en voelde je troost. Maar zelfs gedurende je babytijd herinnerde je je dat het niet hun taak was hun balans over je te doen schijnen. Je herinnerde je zelfs toen, nog voordat je kon praten of lopen, dat het niet hun taak was je een veilige haven van troost en energie in balans te schaffen. Je wist dat dat jouw taak was en je wist dat je het door zou krijgen. En in de tussentijd was je in staat je gemakkelijk terug te trekken in de balans van jouw eenheid. En dus sliep je. Vaak. Je kwam in deze fysieke omgeving, wetend dat je vanaf het allereerste begin omringd zou worden door contrast. En dat dit contrast jou de kern zou verschaffen voor de creatie van jouw eigen levenservaring. Je begreep dat door eenvoudig aanwezig te zijn in deze aardse omgeving, je automatisch je eigen voorkeuren zou vinden en dat zowel gewenste als ongewenste aspecten je tot nut zouden zijn. En bovenal wist je dat jij degene zou zijn, de enige, die zou en kon kiezen voor jou. Echter, tegen de tijd dat jij in het leven van je ouders verscheen, waren zij dat, in de meeste gevallen, over jou allang voorkomen vergeten. En dat brengt ons op nog een gebrekkige veronderstelling. Gebrekkige veronderstelling nummer 2. Omdat mijn ouders hier al waren lang voordat ik geboren werd, en omdat zij mijn ouders zijn, weten mijn ouders beter dan ik wat goed en slecht voor mij is. Je had niet de bedoeling de mening van je ouders te gebruiken om je eigen overtuigingen, verlangens en acties te beoordelen en om de juistheid ervan vast te stellen. In plaats daarvan wist je, en je herinnerde het je lang nadat je geboren was, dat het de relatie tussen de mening van de bron binnenin je en jouw huidige gedachte was, op ieder moment die jouw perfecte sturing zou bieden, in de vorm van emoties. Je had niet de bedoeling je emotionele richtingssysteem te vervangen door de mening van je ouders, zelfs als zij in harmonie waren met hun emotionele richtingssysteem op het moment dat ze jou probeerden te begeleiden. Het was voor jou veel belangrijker het bestaan van je eigen richtingssysteem te erkennen en het te gebruiken, dan als juist beoordeeld te worden door of goedkeuring te krijgen van anderen. Veel van de onbalans die mensen voelen lang nadat zij de directe omgeving van het huis uit hun kinderjaren hebben verlaten, komt voort uit de onmogelijke poging hun eigen richtingssysteem te vervangen door het vragen om goedkeuring van hun ouders. Je gevoel van vrijheid wordt vertrapt op het moment dat je je probeert af te stemmen op de mening van iemand buiten jezelf. Dat wil zeggen, je ouders, in plaats van je af te stemmen op de vibratie die vanuit je binnenste voortkomt. Dat wil zeggen, je innerlijke wezen. Natuurlijk is het mogelijk een prachtige, effectieve relatie met je ouders te hebben, als je eerst de balans vindt tussen jou en jou. Maar geen enkele relatie kan een goede zijn, tenzij je balans hebt bereikt tussen jou en jou. Hoe kunnen wij mensen met problemen het beste tot nut zijn? Jerry. Als we zien dat een vriend zich in een negatieve situatie bevindt, iets meemaakt dat werkelijk ongewenst is, of iets niet heeft wat hij juist heel graag wil, hoe kunnen we dan helpen? Met andere woorden, hoe kunnen we anderen tot voordeel zijn in plaats van tot nadeel? Abraham. Of je vriend nou negatieve emoties voelt vanwege de situatie waarin hij verkeert, of dat jij negatieve emoties voelt doordat je je bewust bent van de situatie waarin je vriend zich bevindt, geen van jullie beiden is in balans met je ruimer perspectief. Jouw bewustzijn van het probleem van je vriend is werkelijk nadelig voor hem, omdat je de vibratie van het probleem versterkt en er daarom aan bijdraagt. Vaak zorgt je vriend ervoor dat jij je scherper bewust wordt van het probleem door bepaalde aspecten ervan voortdurend te bespreken. Maar met ieder moment van aandacht dat jij aan het probleem van je vriend besteedt, ben je minder bezig hem daadwerkelijk te helpen. In deze contrasterende wereld waarin jij je bevindt, zorgt de aandacht die jij aan je probleem besteedt er wel voor dat jij vibrationeel vraagt om oplossingen. En die oplossingen beginnen wel voor jou klaar te staan. En dus zou je daadwerkelijk kunnen bijdragen aan de kracht waarmee je vriend vraagt om oplossingen door de bijzonderheden van het probleem met hem te bespreken. Maar hij heeft geen hulp nodig om zijn problemen te verhevigen, om zo zijn vragen te versterken. Dat is een natuurlijk proces dat het contrast van het universum al verschaft. Het heeft geen zin problemen op te rakelen om zo oplossingen op te wekken. Je bent je gekwelde vriend niet noemenswaardig tot steun, tenzij je in staat bent je op de richting van de oplossing te focussen, op de richting die hij uit wil, of op de richting van wat jij voor hem wenst. Als je vast besloten bent je goed te voelen en je in staat bent je aandacht te richten op de verbetering voor hem, ondanks zijn voortdurende gepook in zijn probleem, dan zal de kracht van jouw invloed tot verbetering sterk zijn. Met andere woorden, wanneer jij je richt op de richting van de oplossing, bundel je je krachten met je eigen innerlijk wezen en met al de coöperatieve componenten die de wet van aantrekking al verzameld heeft. Als je toelaat dat je het klankbord wordt voor de problemen van je vriend, dan zal de kracht van je invloed onbeduidend zijn en zal je van geen enkel nut zijn voor je vriend. Maar nu gebeurt er iets dat nog veel zorgelijker is. Het probleem van je vriend heeft niet alleen pijlen van verlangen afgevuurd in zijn vibrationele werkelijkheid, maar jouw omgang met hem en de richting van jouw aandacht hebben ervoor gezorgd dat jij pijlen van verlangen over jouw vriend hebt afgevuurd in jouw vibrationele werkelijkheid. Met andere woorden, deze ervaring heeft een groei in jou veroorzaakt En als je je niet in de richting van jouw groei richt, als je je niet richt op de mogelijke verbetering voor je vriend, dan ga je tegen de richting van je eigen groei in. Het is belangrijk je te realiseren dat de negatieve emotie die je vaak voelt wanneer je je zorgen maakt over een vriend met problemen, daar in feite is omdat de richting van je aandacht je wegtrekt van jezelf. Je vriend mag de oorzaak zijn van de richting van je aandacht. Je vriend is er niet de oorzaak van dat jij tegen jezelf ingaat. De richting van je aandacht is daar de oorzaak van. Zoeken naar positieve aspecten en goede resultaten verwachten voor je vrienden is de enige manier waarop je hen van nut kunt zijn. Ze wil wel iemand, maar niet hem. Jerry. Oké, wat vinden jullie hiervan? Een vrouw die zich blijkbaar goed voelt over zichzelf en die voortdurend haar verlangen naar een partner tot uitdrukking brengt, maar die de stoet aan mannen die door haar leven trekt, één voor één afwijst. Abraham. Haar verlangen naar een partner zorgt ervoor dat de mannen blijven komen, maar door haar overtuiging over slechte relaties duwt zij ze van zich af. En door haar aandacht voor ongewenste eigenschappen is het onmogelijk dat de eigenschappen waarnaar ze verlangt naar haar toekomen. Als ze haar aandacht voortdurend richt op wat haar niet bevalt aan de mannen die naar haar toekomen, dan weerhoudt haar langdurige aandacht voor het gebrek in anderen haar ervan in balans te zijn met wie zij werkelijk is. En onder deze omstandigheden kan zij zich niet goed voelen over zichzelf of over wie dan ook. Zoeken naar gebreken in anderen is niet de weg die leidt naar tevredenheid met wat je in jezelf ziet. Als jij iemand bent die zichzelf heeft aangeleerd te zoeken naar positieve aspecten, dan zul je die zowel in jezelf als in anderen aantreffen. Als jij iemand bent die zichzelf heeft aangeleerd te zoeken naar negatieve aspecten, dan zul je die zowel in jezelf als in anderen aantreffen. De bewering dat iemand die kritiek heeft op anderen niet echt van zichzelf houdt, gaat daarom altijd op. Het gaat in tegen de wet. Wanneer je mensen ziet die erg veel kritiek hebben op anderen, dan zie je in feite mensen die niet blij zijn met zichzelf. De arrogante houding die mensen soms aannemen en die jou doet denken dat ze erg tevreden zijn met zichzelf, is vaak een manier om de onzekerheid en het gebrek aan balans dat ze voelen te verbergen. Wanneer je erg tevreden bent met jezelf, ben je in harmonie met de bron binnenin je. En wanneer dat het geval is, zal je waardering voor anderen rijkelijk vloeien. En wanneer dat het geval is, zullen prachtige dingen gestaag naar je toestromen. Wanneer je in balans bent met je bron, kan de wet van aantrekking je alleen koppelen aan anderen die ook in balans zijn met hun bron. En de relatie die daaruit voortvloeit, is er dan een van vreugde en genot. Maar wanneer je niet in balans bent en je slecht voelt, kan de wet van aantrekking je alleen koppelen aan anderen die zich ook slecht voelen. En die relaties zijn onaangenaam en ongemakkelijk. Jullie willen gezamenlijk met anderen creëren, maar als je niet eerst zorgt voor je eigen persoonlijke balans, dan zal gezamenlijk creëren met anderen jouw disbalans alleen maar verergeren. Omgaan met anderen draagt onmetelijk veel bij aan de groei van jullie planeet en aan al wat is. En toch ontzeggen de meeste mensen zich het genoegen van gezamenlijk creëren vanwege hun aandacht voor de ongewenste aspecten van degene om hen heen. Met andere woorden, over het algemeen zijn jullie gericht op het slechtste in elkaar in plaats van op het beste in elkaar. En de oorzaak daarvan is dat jullie je middelpunt niet gevonden hebben voordat jullie bij elkaar kwamen. En wanneer jullie dus bij elkaar komen, bestendigen jullie de disbalans in elkaar. Monogamie. Is het natuurlijk of onnatuurlijk? Vragensteller. Waar ik niet uitkom, is de hele kwestie van monogamie. Ik ben daarmee opgevoed, dus ik denk dat het wel een waarde van mij is. Maar ik heb gemerkt dat er ook heel veel pijn en angst mee verbonden is. Ten eerste moet je al iemand zien te vinden die hetzelfde wil, en dan moet je dat willen van die persoon nog onder controle zien te houden, wat op zich geen lolletje is, en... Abraham. Het is niet alleen geen lolletje te proberen iemand anders onder controle te houden, het is ook niet mogelijk. Mensen geloven vaak dat gewoon een soort definitieve uitspraak over de juistheid of onjuistheid van monogamie is wat ze werkelijk willen, zodat ze zich dan aan die regel kunnen houden of hem kunnen overtreden. Maar dan zouden ze tenminste weten wat de regel is. En dus is er in jullie samenleving al heel wat met die regel heen en weer geschoven. Ook tegenwoordig varieert die regel naar gelang het deel van de wereld waar je woont. Maar we willen dat je begrijpt dat het nooit je intentie was, toen je vanuit het niet-fysieke naar het fysieke kwam, één manier van leven te vinden en alle anderen daarvan te overtuigen of hen te dwingen zich daaraan te houden. Je begreep dat de wereld groot genoeg is om enorme verschillen in verlangens, overtuigingen en het creëren van levensstijlen te huisvesten. En dat brengt ons bij het eerste punt van deze vraag. Ik moet iemand zien te vinden die wil wat ik wil. Het gezelschap zoeken van iemand die het eens is met de verlangens die jij erop nahoudt, zorgt inderdaad voor goede relaties. En het mogen duidelijk zijn dat er voldoende mensen zijn met wie je jouw planeet deelt, zodat het toch niet al te moeilijk zou hoeven zijn iemand te vinden die bij jou past en bij wat jij wilt. Maar wat mensen het meest in de weg staat als ze op zoek zijn naar die ander die past bij de dingen die zij verlangen, is dat zij niet in staat zullen zijn die persoon te vinden, tenzij ze zelf passen bij hun eigen verlangens. Dat mensen het moeilijk vinden de partner van hun dromen te vinden, komt niet omdat die persoon niet bestaat, maar omdat zij in de gedachten die zij dagelijks denken hun eigen verlangens tegenspreken. Wanneer je er consequent gedachten over je toekomstige relatie op nahoudt die goed voelen wanneer je ze denkt, dan wil dat zeggen dat je consequent aansluit bij de verlangens die je hebt ontdekt terwijl je je leven leefde. En onder deze omstandigheden kan alleen iemand die in overeenstemming is met je verlangens naar je toe komen. Onder deze omstandigheden is het helemaal niet nodig iemand onder controle te houden. Voeren kinderen zonder straf wel huishoudelijke taken uit? Jerry. Abraham, hoe past straffen in het plaatje van ouders en kinderen? Hoe zien jullie straffen in relatie tot een harmonieuze gang van zaken met betrekking tot de fysieke aspecten van het leven, zoals het schoonmaken van het huis, het vuil buiten zetten, enzovoort? Abraham. Wij zijn geen voorstander van straffen, omdat het een onderdeel is van iemand proberen te motiveren tot actie. En we hebben dat nog nooit zien werken. Met andere woorden, als een ouder verlangt naar een goed georganiseerd huishouden, en hij stelt zich de kinderen in het gezin voor als harmonieuze helpers, dan is er in deze ouder geen sprake van vibrationele afscheiding, omdat zijn verlangens en zijn verwachtingen vibrationeel overeenkomen. En onder die omstandigheden zou hij zijn kinderen tot bereidwillige medewerking inspireren. Wij zouden die vorm van inspireren eerder aanmoedigen dan motiveren. Motiveren werkt als volgt. Een ouder ziet dat er nog veel gedaan moet worden en richt zijn aandacht op kinderen die niet meehelpen. Zijn waarneming komt niet overeen met zijn verlangen en dus ervaart hij vibrationele disharmonie die hij voelt als negatieve emotie. Uit frustratie of boosheid stelt hij een ultimatum en een straf die zal volgen wanneer er niet wordt meegewerkt. Het kind wordt gemotiveerd tot actie omdat hij de negatieve consequenties van niets doen niet wil ervaren. Maar uit gebrek aan verbinding met bron is hij sloom. Heeft hij zijn aandacht er niet bij? Doet hij zijn werk niet goed? Is hij chagrijnig dat hij dit moet doen? En zo gaat dat nog even verder. Dit is nog zo'n perfect voorbeeld van dat je er op die manier gewoon niet komt. Als wij een ouder zouden zijn, of wie dan ook die iemand anders wil inspireren tot positief gedrag, dan zouden we eerst aan onze eigen vibratie werken. We zouden ons afstemmen op onze bronenergie door ons de uitkomst waarnaar we streven voor te stellen en door de betrokkenen als positief onderwerp van onze aandacht te nemen. We zouden niet toelaten dat enig ongewenst gedrag op dit moment aanleiding zou zijn onze aandacht aan hen te geven. Een andere manier om dit te zeggen is: laat je niet bereidwillige kinderen jou niet afleiden van de visie van de behulpzame, gelukkige kinderen die je in je vibrationele spaarbank hebt. als je in staat bent je visie van samenwerking vast te houden en geen aandacht besteedt aan het feit dat zij niets doen, waardoor jij je verbinding met je kracht zou verbreken, dan zullen ze uiteindelijk de trekkracht voelen van jouw krachtige invloed van verbinding. Je kinderen zullen erg creatief worden en zelfs zoeken naar manieren waarop ze tot hulp kunnen zijn, in plaats van te mopperen over ieder dingetje dat ze moeten doen, omdat jij hen overtuigd hebt dat als ze het niet doen, er negatieve consequenties aan verbonden zijn. Waarom verliest iemand zijn zelfvertrouwen? Jerry? Ik denk dat ik het meestal over mijn eigen ervaring heb, omdat ik daarover het zekerst ben wat er precies gebeurd is en hoe ik me voelde. Ik herinner me dat ik als kind enorm veel zelfvertrouwen had. Ik was voor niemand bang. Ik had het gevoel dat ik in staat was om zowat alles te bereiken. Maar naarmate de jaren vorderden, begon ik kritiek van anderen te accepteren, begon ik kritiek over mezelf te voelen en verloor ik dat zelfvertrouwen. Ik werd haast introvert. Als ik tegenwoordig kinderen zie binnenstappen met zoveel lef en zelfvertrouwen, herinner ik me dat ik mij ook zo voelde. Maar dan zie ik dat ze beetje bij beetje worden beknot en hun zelfvertrouwen steeds minder wordt. Kunnen jullie uitleggen waarom we deze uitholling van zelfwaardering ervaren en hoe we het kunnen voorkomen? En hoe kunnen we anderen verheffen naar een hoger niveau van zelfwaardering? Abraham, je hebt gelijk. Alleen op basis van je eigen ervaringen kun je iets begrijpen, en wel hierom. Jouw leven heeft ervoor gezorgd dat je groeit en dat je pijlen afvuurt in je vibrationele vortex van creatie. Maar ware kennis of begrip ervaar je alleen wanneer je jezelf toelaat bij te blijven bij en op te gaan in die pijlen. Je zult nooit enige kennis ervaren door te proberen bij te blijven bij pijlen die anderen hebben afgevuurd. Dat is waarom je van woorden niet leert. Alleen van je eigen levenservaring leer je. Daarom ben je in het begin ook zo vurig onafhankelijk. Je neemt de dingen die mensen zeggen niet zomaar aan. Je wilt je eigen ervaring, je wilt je eigen beslissingen nemen. Je wilt de vrijheid om je eigen keuzes te maken. Niets van dat willen verdwijnt ooit of wordt minder. Het wordt juist meer. De reden waarom het lef waarmee je geboren wordt meestal afneemt, is dat je toelaat dat je afdwaalt van je vortex. Met andere woorden, je laat anderen jou ervan overtuigen dat het belangrijker is dat jij aandacht besteedt aan hoe zij zich voelen dan aan hoe jij je voelt. Iedere emotie die je voelt is een indicatie van jouw relatie met je vortex. Wanneer je jezelf verzekerd voelt, dan betekent dat dat je huidige gedachte perfect aansluit bij wat de bron binnenin je, binnen je vortex van creatie, van jou vindt. Wanneer je je verlegen voelt, dan betekent dat dat je huidige gedachte niet aansluit bij wat de bron binnenin je van jou vindt. Dus wanneer ouders of onderwijzers of een vriend een houding van afkeuring op jou richten, in een poging gedrag in jou op te wekken dat hen beter bevalt, en jij reageert op hun afkeuring door je gedachten, woorden of gedrag aan te passen om hen tevreden te stellen, dan heb je jezelf afgeleid van je eigen ware leidraad en van je eigen ware bron van zelfvertrouwen. En dus wordt je zelfwaardering niet zozeer uitgehold, maar is het meer zo dat je de voortdurende aanvulling ervan niet toelaat. Als je goedkeuring van hen zoekt, word je weggeleid van het reservoir dat je bronenergie vernieuwt. Opnieuw, volkomen op de verkeerde plaats op zoek naar liefde. Om anderen te verheffen, moet je hun de weg wijzen naar hun eigen reservoir. Je helpt hen niet door van hen te vragen dat ze op jouw goedkeuring of afkeuring reageren. Velen van jullie denken dat de manier om anderen te verheffen is hen te overladen met jouw goedkeuring. Maar als zij zich tot jou wenden voor de verkwikking van hun bestaan en jij hebt andere dingen waaraan je je aandacht wil geven, dan hebben zij een probleem. Of als zij zich tot jou wenden en jij bent zelf niet verbonden met je eigen stroom van aanvulling en je hen dus niets te geven hebt, dan hebben ze weer een probleem. Maar als je hen helpt te begrijpen dat ze een bron van verkwikking hebben die onafhankelijk is van alle andere mensen en dat ze alleen maar de aard van hun eigen vortex van creatie hoeven te begrijpen en zich er vaak op af moeten stemmen, dan heb je hun ware verheffing geboden waar ze zelfstandig iets aan hebben, iedere dag van hun leven. Het boek Stap in de Vortex, Harmonie in al je relaties, staat vol met nog meer leringen van Abraham en vragen van Jerry en anderen die beantwoord worden door Abraham. Bij het boek ontvang je bovendien een luisterboek met ruim een uur aan materiaal van Abraham cadeau. Stap in de Vortex, Harmonie in al je relaties is nu verkrijgbaar via www.vraagenhetisgegeven.nl. Mijn naam is Edith Hagenaar. Bedankt voor het luisteren.